Shasta rende op zijn tenen het dak over. Het was gloeiend heet aan zijn blote voeten. In een paar seconden was hij aan het eind van het dak op de muur geklauterd en toen hij bij de hoek kwam, keek hij omlaag in een smal, stinkend straatje. Daar lag een hoop vuilnis tegen de buitenkant van de muur, precies zoals Corin hem verteld had. Voordat hij naar beneden sprong, keek hij nog even snel om zich heen om te zien waar hij was. Hij was nu blijkbaar over de top van de eilandheuvel heen, waarop Tashbaan was gebouwd. Voor hem uitliep alles naar beneden, allemaal platte daken onder elkaar, omlaag tot aan de torens en schansen van de noordelijke stadsmuur. Daarachter stroomde de rivier en aan de overkant daarvan was een lage helling die bezaaid was met tuinen. Maar daar weer achter lag iets zoals hij nog nooit had gezien. Een groot geel-grijs iets, zo vlak als een kalme zee, dat zich kilometers ver uitstrekte. Aan de overkant daarvan zag hij hoge blauwe dingen, groot en met hakkelige bovenkanten, en sommige hadden witte toppen. De woestijn, de bergen, dacht Shasta. Hij sprong naar beneden bovenop de vuilnis en begon door het steegje de heuvel af te hollen zo snel als hij kon. Al gauw kwam hij uit op een bredere straat waar meer mensen liepen. Niemand nam de moeite om te kijken naar een haveloos jongetje dat op blote voeten voorbij rende. Toch kneep hij hem en voelde zich niet op zijn gemak, totdat hij een hoek omsloeg en voor zich uit de stadspoort in het oog kreeg. Nu werd hij tegen hem aangeduwd en gedrongen, want er wilden een heleboel mensen naar buiten. En op de brug buiten de poort schuifelde de mensenmassa nog maar heel langzaam vooruit en leek het meer alsof ze ergens voor in de rij stonden. Hier buiten met aan weerskanten het heldere stromende water was het heerlijk fris na de stank en de hitte en het kabaal in Tashbaan. Toen Shasta eenmaal de brug over was, smolt de menigte vanzelf weg. Iedereen scheen links of rechts af te willen, langs de oever van de rivier. Zelf liep hij rechtdoor, een weggetje op dat niet veel gebruikt scheen te worden en dat tussen de tuinen door omhoog liep. Na een paar stappen was hij alleen en na nog een paar stappen stond hij boven aan de rand van het rivierdal. Daar bleef hij met wijd open ogen staan kijken. Het was net alsof hij aan het einde van de wereld was gekomen. Want een meter of wat voor hem uit hield het gras opeens op en begon het zand. Een eindeloze zandvlakte, net als het strand, maar dan wat muller, omdat het nooit nat werd. De bergen die nu verder weg leken dan eerst, doemden op in de verte. Tot zijn grote opluchting zag hij een minuut of vijf lopen naar links, dingen die vast en zeker de graftombe moesten zijn, precies zoals Brise had beschreven. Grote brokken verweerde steen in de vorm van reusachtige bijenkorven, maar dan smaller. Ze zagen er erg donker en grimmig uit, want op dit moment ging de zon pal erachter onder. Hij keerde zijn gezicht naar het westen en begon naar de graftombe te lopen. Hij kon het niet helpen, hij tuurde en tuurde of hij zijn vrienden nog niet ontdekte, hoewel de ondergaande zon in zijn ogen scheen, zodat hij bijna helemaal niets kon zien. Trouwens, dacht hij, ze zijn natuurlijk aan de achterkant van de verste graftombe, niet aan deze kant waar iedereen ze vanuit de stad kan zien. Er stonden een stuk of 12 graftomben, allemaal met een lage gebogen ingang, waarachter het aardedonker was. Ze stonden kriskras door elkaar, zodat het een hele tijd duurde voordat je om de ene heen en achter de volgende langs zeker wist dat je aan alle kanten van elke graftombe had gekeken. Dat deed Shasta allemaal, er was niemand te bekennen. Het was hier buiten aan de rand van de woestijn doodstil en de zon was nu echt ondergegaan. Opeens klonk er achter zijn rug een ijzingwekkend geluid. Shasta's hart sloeg over van schrik en hij moest op zijn tong bijten om het niet uit te schreeuwen. Het volgende ogenblik besefte hij wat het was. De hoorns van Tashbaan die het sluiten van de poorten aankondigden. Ah, wees toch niet zo'n kinderachtige bangerd, zei Shasta tegen zichzelf. Het is nota bene hetzelfde geluid dat je vanmorgen ook al hebt gehoord. Maar er is een heel verschil tussen een geluid dat je 's ochtends samen met je vrienden de stad binnenlaat en een geluid dat je helemaal in je eentje hoort bij het vallen van de nacht en dat je juist buiten sluit. En nu de poorten dichtgingen, wist hij ook dat er geen kans meer was dat de anderen nog die avond bij hem zouden komen. Of ze zitten nog de hele nacht in Taspaan opgesloten, dacht Shasta. Of anders zijn ze alvast zonder mij verder gegaan. Dat zou net iets voor Aravis zijn, maar voor Bri niet. Die zou dat vast niet doen. Of wel? Door zo over Aravis te denken, had Shasta het alweer helemaal bij het verkeerde eind. Ze was wel trots en ze kon keihard zijn, maar ze was zo betrouwbaar als een rots en ze zou nooit een metgezel in de steek laten, of ze die nu aardig vond of helemaal niet. Nu Shasta wist dat hij hier de hele nacht in zijn eentje zou moeten doorbrengen, het werd steeds donkerder, begon de plek hem steeds minder aan te staan. Die enorme zwijgende vormen van steen, die hadden iets heel onaangenaams. Al een hele poos had hij zijn uiterste best gedaan niet aan spoken te denken, maar hij hield het niet lang meer vol. Oh, auw, help, schreeuwde hij ineens, want net op dat moment voelde hij iets tegen zijn been. Ik vind dat je iemand zo'n schreeuw niet kwalijk kunt nemen als er iets van achter op hem afkomt of hem aanraakt. Niet op zo'n plek en op zo'n moment als hij toch al bang is. Shasta was in ieder geval te bang om weg te rennen. Alles was beter dan achterna gezeten te worden om al die graven van de oude koningen heen, met iets op zijn hielen waarnaar hij niet eens durfde te kijken. In plaats daarvan deed hij het enige verstandige wat hij eigenlijk had kunnen doen. Hij keek om en zijn hart maakte een sprong van opluchting. Oh, wat hem aangeraakt had, dat was maar een kat. Het was al behoorlijk donker. Shasta kon niet veel van de kat zien. Alleen dat hij groot was en heel ernstig. Hij zag eruit alsof hij al jaren en jaren tussen die graftomben had gewoond. Helemaal alleen. Als je naar zijn ogen keek, kreeg je het gevoel dat hij geheimen kende die hij niet vertellen wilde. Poes, poes, zei Shasta. Je zult zeker wel geen sprekende kat zijn. De kat keek hem strak aan. Toen begon hij weg te wandelen en Shasta liep hem natuurlijk achterna. De kat bracht hem dwars tussen de graftomben door en ertussenuit aan de kant van de woestijn. Daar bleef hij rechtop zitten met zijn staart om zijn poten gekruld en zijn gezicht naar de woestijn gekeerd en naar Narnia en het noorden. Doodstil, alsof hij de wacht hield voor de een of andere vijand. Shasta ging naast hem liggen, met zijn rug tegen de kat aan en zijn gezicht naar de graftomben. Want als je niet op je gemak voelt, dan is het beste om je gezicht naar het gevaar toe te hebben en iets stevigs en warms in je rug te voelen. Jij zou op dat zand zeker niet erg lekker gelegen hebben, maar Shasta die had al weken op de grond geslapen en hij merkte het nauwelijks. Al heel gauw sliep hij in, hoewel hij zichzelf sinds zijn dromen nog steeds bleef afvragen wat er met Bri en Winne en Aravis was gebeurd.